Ja, voor het geval er mensen zijn die dat niet zich zouden hebben gerealiseerd, kun je haast niet voorstellen. Maar het is nog steeds Sukkot, nog steeds loofhuttenfeest. En daarom hebben we hier een lulav, of we, iemand heeft, dat heb jij gedaan Esther, lulav, wie dan ook, neergelegd. Als u er allemaal in had, konden we er fijn mee gaan zwaaien, maar dat doen we niet. Want we zijn eigenlijk aan de behandeling van de feesten nog lang niet toe. Maar u zag de vorige keer al dat de feesten zelfs bij Genesis 1 al aan de orde kwamen. Want een van de dingen die we steeds weer zullen zien is dat alles in de schrift met elkaar samenhangt. En dat is eigenlijk een open deur intrappen. Ik voel me wel een beetje bezwaard omdat het zoveel is vanavond. Die eerste hoofdstukken. Ja, maar ik heb besloten om geen enkele parasha in twee stukken te gaan verdelen, want dan zijn we nergens. Dan ben ik zo oud als Mozes was toen hij begon, als ik klaar ben. Dus dat doen we maar niet. Dus we gaan heel hard aan het werk. Ik ga er gewoon vanuit dat u er allemaal was de vorige keer, terwijl ik weet dat dat niet zo was. Onthoud goed dat u alle PowerPoint-aantekeningen kunt vinden op de website. Ik weet best dat het niet zo makkelijk is om te snappen wat het allemaal betekent als er geen uitleg bij is, maar het helpt wel degelijk. U hebt in ieder geval een indruk waar het allemaal over ging. En vanaf morgen of zo, dat hangt van Judith af, dan hopelijk staat het ook weer op de website. Dus u hoeft niet heel hard te pennen, zeg ik nog maar eens een keer, om het allemaal te kunnen bijhouden. Dankjewel. We hebben vandaag voor ons Parashat Bereshit. En dat is Genesis 1 vers 1 tot 6 vers 8. Nou, u ziet het wat dat allemaal omvat. Schepping, zondeval, Kaïn en Abel. De zonen Gods, de aankondiging van de zondvloed. Ik heb het iets makkelijker deze keer. Dat is eigenlijk alleen de allereerste keer. Want de vorige keer hebben we ons al een beetje in Genesis 1 tot en met 2 vers 3 verdiept. En ik wil het nu in de eerste helft van deze avond hebben over hoofdstuk 2 vers 4 tot het einde van hoofdstuk 3. Dus dat is het verhaal van de schepping van man en vrouw en van de zondeval. En dan in de tweede helft hoofdstuk 4 en 5 plus die eerste 8 versen van hoofdstuk 6. En als je Genesis 2 vers 4 en verder leest, dan zal het je onmiddellijk opvallen dat we daar in een heel andere sfeer zijn dan in Genesis 1. Je zou kunnen zeggen, hier wordt met heel andere metaforen gewerkt om duidelijk te maken wat God ons wil duidelijk maken. Ik bedoel daarmee, u ziet het hier ook staan, in Genesis 1 is vooral God de koning. God is niet met zijn handen bezig. Hij roept alleen, zoals een koning zijn dienaren beveelt en ze doen onmiddellijk wat hij zegt. 10 maal staat er, Wayomer Elohim, en God zeide. Maar dat is in Genesis 2 anders. God plantte een hof te Eden. En dat soort taal waarbij God een tuin aanlegt, dat is een heel andere sfeer dan in hoofdstuk 1. God als herenboer. Met de nadruk vooral op de plantengroei, de landbouw, wat voor Israël in het beloofde land ook natuurlijk ook een heel vertrouwd beeld was, maar het tweede ook, in andere delen van de Bijbel, zoals in Job 38, 39, in Psalm 104, vind je meer God die zich bezighoudt met de dieren, zoals een goede Bedouin dat doet, een goede Israëliet ook, die zich om zijn vee bekommert. Dat zijn heel andere vormen van beelden. En als je kijkt naar Job 38... noemde ik net ook, maar dan andere verzen. En Jesaja 40, dan zie je God als bouwheer. Zowel architect als aannemer. Daar zie je hoe God bezig is eerst die zuilen op te richten en daarop de aarde te grondvesten. En daarboven het uitspansel uit te spannen, letterlijk. Het woord dat daar gebruikt wordt, is het woord dat ook gebruikt wordt voor het uitspannen van je tent. Dan heb je eigenlijk ook te maken met die volgende metafoor, God als tentenmaker. Je komt dat in Jesaja 40 ook weer tegen. Het uitspansel wordt vergeleken met een tent. En God is ook krijgsheer, daar hebben we het vorige keer niet over gehad. Ik noem het ook maar heel kort. Het is heel belangrijk, met name in die eerste verse van Genesis 1, waar we horen over dat tohu wabohu, over de aarde die woest en ledig is. Belangrijk begrip komt terug in Jeremia 4. En ook de duisternis op de vloed, die watervloed, die grote bedreigende watermassa, de Tehoom. Dat zijn beelden die wijzen op strijd. God had te maken met geestelijke tegenkrachten. Op andere plaatsen in de psalmen, op psalm 77, op psalm 104 vind je daar nog veel meer over. Ik heb er ook veel over geschreven, omdat dat thema me zeer boeit. Maar de schepping was dus een werk waarbij vanaf het begin dat God zich met de zichtbare wereld bezighield, er tegenmachten waren. Die tegenmachten zijn niets anders dan gevallen engelen. Uiteindelijk zijn ook die engelen oorspronkelijk door God geschapen. Kunnen we niet over uitweiden. En dan een beeld tenslotte dat we in Genesis 2 tegenkomen, waar we ons nu in verdiepen. In vers 7, God als pottenbakker of beeldhouwer. Het is de God die leem uit de aarde neemt, zoals Elihu zegt. Ik ben ook leem uit leem afgeknepen. Waarbij God met zijn handen, zoals een pottenbakker of een beeldhouwer dat doet, het beeld van de mens formeert. Dat is heel belangrijk natuurlijk, hoe de mens geformeerd wordt. Je zou kunnen zeggen, er zijn aan de mens twee aspecten te onderscheiden. Dat blijkt uit dat tweede hoofdstuk vers 7. Daarbij moet u totaal niet denken aan wat zo sterk in ons denken aanwezig is onder Griekse invloed. Een stoffelijk lichaam en een onstoffelijke ziel. Het is vreselijk lastig om dat eruit te krijgen. Dat hebben we met de paplepel ingekregen. Zo praat het zeker de Tenach nooit of te nimmer. Je zou hoogstens kunnen zeggen, als je het dan toch met termen wil zeggen, twee aspecten. Er is aan de mens een stoffelijk, een aards aspect, zeer aards. Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. Je bent geboren uit de aarde. Job zegt, ik ben geboren en ik ga daar ook uit de moederschoot en ik ga ook weer terug naar de moederschoot. Ik ben geboren uit je moeder, maar je keert terug naar de aarde. Want uit de aarde zijn we oorspronkelijk voortgekomen. Dat is de mens naar zijn aardse, zijn lichamelijke bestaanswijze. En dan zie je dat God iets met die mens doet wat je bij de dieren niet leest. En dat is dat hij de Nishmat Chaim inademt. Nishama, dat is adem, een van de woorden voor adem. Nishmat Chaim is de levensadem. Dat is iets van God zelf. Het maakt de mens niet goddelijk, dat doet de Bijbel nooit. De mens goddelijk maken. Maar het betekent toch dat er iets hogers in de mens aanwezig is, dat je in het dierenrijk nergens vindt. En het resultaat is dat de mens wordt een nefesh chaya. Nefesh is het gewone woord voor ziel. Chaya komt weer van leven, net als dit woord, chayim, levensadem. De mens wordt een levende ziel. Nou, als je nu Genesis 1 kijkt, dan zie je alle dieren zijn ook levende zielen. Het woord ziel staat er vaak niet. Je moet altijd naar de Statenvertaling om te weten zo goed mogelijk wat er echt staat. Maar het is net alsof de Heilige Geest wil zeggen, kijk, de mens is ook een levende ziel. Hij is een levend wezen, net als al die anderen die op de aardbodem rondlopen. Maar hij is het op een unieke wijze geworden. Anders dan de anderen. De wateren wemelen van levende zielen, zegt Genesis 1. Maar Genesis 2 zegt, maar de mens werd een nefesh chaya op een unieke wijze, door de inblazing van de goddelijke neshama, nishmat chayim. En dat hangt samen, denk ik, met wat we in Genesis 1 lazen over beeld en gelijkenis. Alleen de mens is, hoe stoffelijk, aards, lichamelijk hij ook mogen wezen, tegelijkertijd beelddrager van God. In hem drukt God zijn eigen beeld af. Zijn eigen gelijkenis. Dat is over de schepping van de mens nog een heel belangrijke toevoeging. En ten opzichte van Genesis 1. En die mens wordt dan geplaatst in Eden. U ziet vaak bij Hebreeuwse woorden zo'n kleine, ja, het lijkt een C, maar het is eigenlijk een grote komma. Dat geeft alleen maar aan dat dat woord in het Hebreeuws met een ayin geschreven wordt en niet met een alef. Maar vergeet maar als u dat niks zegt. De betekenis is wel belangrijk. Eden betekent welbehagen. Het is een lusthof. Het is de hof van Eden. En wij noemen dat gewoonlijk het paradijs. En dat komt uit, wat, dit is het getal 70, en dat is de afkorting voor de Septuaginta. De Septuaginta, dat is de Griekse vertaling van volgens de legende door 70, eigenlijk 72 vertalers gemaakt. En die Griekse vertaling is ontzettend belangrijk. Want die geeft ons een idee wat voor Hebreeuwse tekst men in de 2e, 3e eeuw voor onze jaartelling gehad heeft. En daar wordt het woord paradijs gebruikt. Ik heb de vorige keer gezegd in een heel ander verband, dat paradijs eigenlijk een Perzisch woord is. Het is in het Hebreeuws terechtgekomen en toen in het Grieks en tenslotte in het Nederlands. En paradijs betekent lusthof. Het woord komt 3 keer voor in het Oude Testament, in de Tenach, en 3 keer in het Nieuwe Testament. En Hooglied 4 geeft eigenlijk het mooiste idee wat nou een paradijs is. Daar zegt de bruidegom dat van de bruid. Maar wat hij zegt, je bent een afgesloten hof. En in die hof zijn vruchtbomen en water. Dat is wat een paradijs is. En precies hetzelfde is het geval met het paradijs in Genesis 2. Een afgesloten hof met vruchtbomen en water. En het is boeiend, maar ja, elk van die thema's zou je kunnen uitbreiden tot een avondvullend programma. Als je dat is vervolgd door de hele schrift heen. Hier staat het al aan het eind. Gods weg is van paradijs tot paradijs. Want het eindigt ook weer in metaforische taal met een dergelijke hof. Maar het is ook geestelijk voor ons heel belangrijk. Gods gemeente is een paradijs. Met vruchtbomen, met goede vrucht. Het Nieuwe Testament vertelt ons over de vrucht van de geest in Galaten 5. Over de vrucht van de gerechtigheid. In Jacobusbrief bijvoorbeeld, in Hebreeën, over de vrucht tot heiliging, in Romeinen 6. Alle mogelijke vruchtbomen, ook onder Gods volk vandaag. Wateren, Yeshua spreekt in Johannes 7, vers 38, over stromen van levend water die uit ons binnenste zullen vloeien. De mens is bedoeld als een paradijs, zoals de bruidegom dat van zijn bruid zegt, God dat zegt van zijn volk. En uiteindelijk is God op weg naar dat paradijs zoals je dat vindt in het boek Openbaring. In het Nieuw Testament vind je dat woord ook 3 keer. Ik heb die andere 2 in het Oude Testament niet genoemd. Het Hooglied natuurlijk. In Nehemia en de Prediker vind je het. Maar je vindt het natuurlijk in het Nieuwe Testament. En dan krijgt het als een geestelijke overdrachtelijke betekenis. Yeshua die tegen de moordenaar aan het kruis zegt, vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. Paulus is opgetrokken tot in het paradijs. En Yeshua belooft aan de overwinnaars in Efeze dat ze deel zullen krijgen aan het paradijs van God, waar de boom van het leven is. En ook straks in het Messiaanse vrederijk vind je diezelfde elementen weer terug. Bomen en planten. In Jesaja 51 vind je zelfs dat woord Eden weer terug. God is op weg van Eden naar Eden. Want straks in het Messiaanse rijk zal de wereld er weer net zo heerlijk uitzien. En als het over rivieren gaat, dan denk je alleen al aan de Tempelbeek in Ezechiël 47 en Zacharia 14. Die ook weer terugkomt in het boek Openbaring. Ziet u dames Genesis 1 tot 6 zo vol van dat soort thema's. Die allemaal in de rest van de schrift worden uitgewerkt. En daarom moet ik me beheersen om niet te veel op die details in te gaan. Alleen dit nog even, maar dat komt straks nog wel. Van paradijs tot paradijs, maar halverwege is ook een paradijs, een tuin. Namelijk als Yeshua zijn leven gegeven heeft en opstaat uit de doden, dan staat hij op in een tuin. Dat staat nadrukkelijk aan het eind van Johannes 19. Dat graf van Jozef van Arimathea was in een tuin en Maria Magdalena ziet hem daar en denkt dat hij de tuinman is. Dus precies in het midden van de geschiedenis, tussen dat paradijs aan het begin en het paradijs aan het einde, staat het paradijs waar Yeshua weer tot leven gekomen is. Die 2 bomen, goeie, daar kun je ook de hele avond over praten. Zijn zo ontzettend belangrijke principes. 2 principes die als het ware niet bij elkaar krijgt en die de hele Bijbel doorgaan. Eetz Hachaim, nou zo langzamerhand weet u wat leven is in het Hebreeuws. Als u het dan niet wist van Lachai. Eetz Hachaim, de boom van het leven. In eerste instantie is dat aards leven. Als de mens gezondigd heeft, moet hij verdreven worden opdat hij niet altijd op aarde voortleeft. Maar in de Bijbel zie je al heel gauw dat dat overgaat naar het ware, het eeuwige leven. Kijk alleen al in het boek Spreuken, in hoofdstuk 3, 11, 13. En dan ook in het Nieuwe Testament, in de Openbaring 2 en 22. Daar is het een geestelijk begrip geworden. Daar is het de bron van het ware, het eeuwige leven. En dat is in feite Yeshua. Hij is de boom van het leven. Hij is het leven in zichzelf. Wanneer Christus die uw leven is, et cetera, zegt Colossenzen 3. Van Yeshua wordt gezegd in 1 Johannes 5 vers 20, hij is de waarachtige God en het eeuwige leven. Dat is het eerste, dat is de boom van de zegeningen. Van alles waar Gods genade en goedheid voor staan en wat hij de mens zou willen schenken. Dat is heel wat meer dan een vrucht aan een boom. Uiteindelijk gaat dat om het eeuwige leven. En daartegenover staat Eets Hadaat Tov Vara. Tov kent u, dat is het goede. Ra, dat is het kwade. De boom van de kennis van goed en kwaad. Daar is ontzettend veel over gediscussieerd. En daar ga ik nu allemaal mee vermoeien wat dat nou precies betekend heeft. Maar het heeft te maken met wat Eva ziet als de duivel haar probeert te verleiden. Ze ziet dat de boom goed is om verstandig door te worden. Maar dat is een verstandig worden zonder God. Deze boom is een uitdaging voor de mens. Als de mens als God wil zijn, dat is wat de duivel hem voorhoudt, dan zal hij kennen zoals God kent. Alleen als hij leert kennen zoals God kent, is hem dat tot de grootste schade. Op het moment dat de mens probeert onafhankelijk te zijn van God, en dat is in feite wat je wilt als je zegt, ik wil als God zijn, ik wil mijn eigen boontjes doppen, ik heb God daarmee dus niet meer nodig, ik ben nu mijn eigen God, dan zul je ontdekken wat de gevolgen zijn. Ik geloof niet dat je moet zeggen dat Adam in het paradijs heilig en rechtvaardig was. Hij was onschuldig, zoals een pasgeboren baby dat is. Hij kende niet het kwade, maar hij kende het goede ook niet. Wij mensen kunnen het goede alleen maar leren kennen in contrast met het kwade. En dat is het bijzondere. Door het eten van deze boom leerde de mens het kwaad kennen. Hij wist niet voor die tijd wat het was. Maar hij leerde nu ook het goede kennen. Want het goede kennen we alleen in contrast met het kwade. Gerechtigheid zegt ons niets als we niet enige vertrouwdheid hebben met ongerechtigheid. Heiligheid zegt ons niets als we niet enigszins weten, ook uit eigen ervaring, wat onheilig is. Maar op het moment dat de mens het kwade leert kennen, door er zelf voor te kiezen en daarmee tegen God te kiezen, kan die voortaan ook alleen nog maar het kwade doen. En het goede dat hij heeft leren kennen, daartoe is hij niet meer bij macht. Hij heeft een kennis gekregen die veel groter is dan wat hij bezat. Want hij was onwetend. Maar die kennis maakt hem doodongelukkig. Tenzij dat God hem weer op de rails zet. Want dan heeft hij én die kennis en hij mag nu leren om het kwade te laten en het goede te winnen. Maar dan zijn we al een heel eind verder. Die twee bomen zijn dus werkelijk twee lijnen die door de hele Bijbel heen lopen. De lijn van Gods soevereine genade. Van alles wat God ons soeverein, dus zonder iemand om raad te vragen, wil schenken. Dat levert het leven op. Daarom heet het levensboom. En leven is hier een samenvattende term voor alle zegeningen die God te geven heeft. De andere boom is de lijn van de menselijke verantwoordelijkheid. De boom van de keuze. Wat wil je? Kies je voor God of kies je tegen God? En dat betekent ten diepste ook, kies je voor het leven, blijf dan van die boom af, of kies je voor de dood. Ten dagen dat gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Die twee lijnen naast elkaar hebben de theologie en het volk van God enorm geplaagd. Denk alleen al aan het hele probleem van de uitverkiezing, daar ga ik niet over uitweiden. Maar krijgt een mens uiteindelijk het heil puur en alleen 100% door Gods soevereine genade? Of heeft hij daar zelf ook een bijdrage in? Of hangt alles af van de keuze van de mens, dit keer dus voor het leven, terug naar God? Is alles dus afhankelijk van zijn verantwoordelijkheid? Of is het een balans tussen die twee? En is er eigenlijk wel een balans tussen mogelijk? Je zou kunnen zeggen, dit zijn twee lijnen die parallel lopen elkaar als twee spoorrails. Die pas in de horizon bij elkaar komen. Ze komen bij het kruis van Yeshua. Want Yeshua heeft aan de ene kant voor de zijnen het leven toebereid. Hij heeft de grondslag opgelegd waarop God de gelovigen uit de Tenach, uit het Nieuwe Testament in de toekomst het heil kan schenken. Maar aan de andere kant, hij heeft ook de verantwoordelijkheid van de mens op zich genomen. Die tegen God gekozen had. In hem komen de twee parallele lijnen bij elkaar. Ziet u hoe er in die eerste hoofdstukken constant de lijnen doorlopen tot het einde van de schrift. Daarom is dit zoveel. Adam en Eva. Adam is het gewone Hebreeuwse woord voor mens. Er is geen woord, geen meervoud van. Dus ook als het staat laat ons mensen maken, dan is het gewoon Adam. Dus een beetje lastig in het begin, moet je nou Adam vertalen, maar er staat heel vaak een lidwoord voor, ha-Adam, en dan weet je, het is de mens. Eva, zo heet ze pas in hoofdstuk 3 na de zondeval. Chava in het Hebreeuws, dat betekent leven. Maar we zeggen dat maar even voor het gemak. Kijk eerst eens even naar Adam en de inzichten die hij aan de dag legt. Je ziet meteen, hij is van een andere kwaliteit dan de dieren. En dat blijkt uit de naamgeving. Heel merkwaardig dat juist dat gebruikt wordt als criterium. Want daarin zie je dat hij op God lijkt. God deed hetzelfde in Genesis 1. Hij gaf de aarde een naam, hij gaf de hemel een naam. Hij gaf het water, het uitspansel een naam. En de mens, als hij tot leven geroepen is, doet hetzelfde. Hij geeft de dieren een naam en toont daarin zijn inzicht. Door indien, en ook zijn heerschappij, want naam geven betekent macht. Als Yeshua zijn eerste discipelen roept, dan geeft hij ze ook namen. Hij zegt tegen Simon, jij heet voortaan Kefas. Kefa. Petrus in het Grieks. Hij zegt tegen Johannes en Jacobus, jullie zijn Boanerges, jullie zijn zonen des donders. Dat is punt 1. En dan ten tweede natuurlijk de wonderbaarlijke geschiedenis waarop de vrouw wordt toebereid. En omdat zij secundair is, zou je oppervlakkig gedacht kunnen menen dat zij een lagere positie heeft dan de man. Maar kijk eens hoe zorgvuldig dat in Genesis 2 wordt beschreven. Zij is wel uit de man, uit zijn zijde. Maar, zegt Paulus in 1 Korinthe 11, de man is ook door de vrouw. Elke man in deze zaal, elke vrouw trouwens ook, is door een vrouw in deze wereld gekomen. De vrouw is uit de man, maar de man is door de vrouw. De balans wordt gehandhaafd. Trouwens, er is een heel bijzondere Joodse traditie. U weet, er wordt gezegd in Genesis 2 dat Eva toebereid is uit een rib van de man. Dat is het Hebreeuwse woord tsela. Maar tsela in het tenach wordt verder overal vertaald met zijde. En omdat dat een van de ribben is, de traditie ontstaan om dan maar te vertalen met rib. Maar het is eigenlijk uit zijn zijde is zij genomen. Rashi, de grote Joodse rabbijn, waar ik het vorige keer al over had in de middeleeuwen, die zegt dan ook, de vrouw is niet uit het hoofd van de man genomen, zodat ze niet over hem kan regeren. Het is ook niet uit zijn voeten genomen, zodat hij niet over haar kan regeren, maar uit zijn zijde. Ze staat als een gelijkwaardige partner naast hem. En er is ook een Joodse traditie die zegt, oorspronkelijk was de mens androgyn. Ja, dat zeiden zij niet, dat is eigenlijk een Grieks woord, zo noemen wij dat. Androgyn betekent man-vrouwelijk. Er is een sterke traditie die zegt, oorspronkelijk schiep God niet de man, maar hij schiep de mens. En die mens is man-vrouwelijk. En pas in Genesis 2 worden die twee gesplitst. En dan ontstaat een man en een vrouw. Ik geef die traditie maar door. Je kunt dat niet strikt zo bewijzen, maar het is een heel boeiende gedachte. Wat God voor ogen staat, is niet de man in eerste instantie, maar de mens. En die mens wordt gesplitst in zijn twee complementen, die ook inderdaad complementair zijn. De vrouw die bij hem past, die complement is van de man. Ze vullen elkaar aan tot één geheel. Bovendien, we hebben het al gezien in hoofdstuk 1, zij is medeheerseres. Dat vonden de Joden al niet leuk. De rabbies probeerden dat een beetje te ontzenuwen. Maar het staat er toch echt, dat was niet aan te knutselen. Het staat twee keer heerst en onderwerpt. En onder de christenen geeft dat ook nog wel eens problemen. En ten laatste, er staat niet zoals je zou verwachten, de vrouw als aanhanger van de man. Dat zou de man wel zich zo voorstellen. Een soort fanclub met één lid, dat is dan zijn vrouw. Die hem aanhangt, die een aanhanger van hem is. Maar er staat zo bijzonder, de man hangt de vrouw aan. Zoals in Deuteronomium 24 of 25 ook staat, dat als een man net getrouwd is, dan mag hij een jaar lang geen verplichtingen opgelegd krijgen. En dan staat er, want hij moet een jaar lang zijn vrouw behagen. Terwijl u zou denken met uw vooroordelen over de tenach, dat die vrouw hem moet behagen. Nee, dat staat er niet. Hij moet haar behagen. God heeft een hoge dunk van de vrouw, hoger dan heel wat mensen de Bijbel in de mond leggen. Ja, het moet er toch uit het hoge woord, hè? De slang verschijnt ten tonele. Ik heb al vele plaatjes ervan gezien natuurlijk uit alle tijden, waar je die slang in die boom ziet zitten, als een gewone slang zoals je hem in de dierentuin kunt tegenkomen. Maar in de eerste plaats ben ik geboeid door de mogelijke vertaling van vers 1 in hoofdstuk 3... Niet hij was listiger dan al het gedierte des velds, maar hij was schrander boven alle dieren. Met andere woorden, dieren zijn niet schrander. Ja goed, zo schrander als een dier kan zijn, maar hij is anders dan anderen. Kijk, hij is geen mens, hij is een nagash, maar hij is ook niet als de dieren. Hij is niet een mens, maar hij is wel buitengewoon schrander. Paulus spreekt in 2 Korinthe 11 vers 3 over de sluwheid van de slang, waarmee hij Eva verleid had. En voor zover je er al twijfel over had, Openbaring 12 vers 29 vers 2 zeggen het gewoon eenduidig. Die slang, die oude slang, dat is de duivel, dat is de Satan. Duivel is een Griekse verbastering, diabolos. Satan is een Hebreeuws woord. Ze betekenen eigenlijk allebei precies hetzelfde. Een aanklager in het gericht of ook de tegenstander in de geestelijke strijd. Het is de duivel. En dat heeft Jacob Sforno gezegd, de grote Joodse rabbijn. Het boek Wijsheid van Salomo zegt het. En eigenlijk zie je ook dat Yeshua erop zin speelt in Lucas 10 vers 19. Op slangen zullen ze de voet zetten. Dat is in de strijd tegen de geestelijke machten. En Yeshua zinspeelt erop in Johannes 8 vers 44. De duivel is de mensenmoorder en de leugenaar vanaf het begin. Het begin namelijk van Genesis 3 in het paradijs. Men heeft ook wel eens een verband gezocht tussen dat Hebreeuwse woord nagash en het Hebreeuwse woord negoshet. Dat betekent koper of brons. En dan zou je kunnen denken aan een glanzende verschijning waar Eva al meteen door geïntimideerd is. En zeker ook op benen. Want pas later lezen we dat hij op zijn buik zal gaan. Dus hoe we het ons precies moeten voorstellen, ik weet het niet. Maar daar gaat het niet om waar het om gaat is. De duivel verschijnt ten tonele. En let dus op wat hij doet. Ik ga niet op alle details in, maar de leugen van Satan, die een leugenaar is vanaf het begin, heb ik al gezegd, Johannes 8 vers 44. Wat hij doet tegenover de mens. En ergere leugen is ook niet denkbaar. Dit is de oerleugen van de hele geschiedenis. Dat is de mens innemen tegen God. Is het ook dat God gezegd heeft? En als Eva dan zegt, nee, God heeft wat anders gezegd. God heeft gezegd dat we die boom niet mochten, dat we niet mochten eten, nog die aanraken. Wat God trouwens niet gezegd had, dat aanraken. Ze maakt het al erger dan het is. Maar dan zegt hij, en dan komt hij ronduit met die woorden, nee hoor, zo is het helemaal niet. God wil niet dat jullie daarvan eten, want als je dat wel doet, dan zul je als God zijn. En dat wil God niet. Wat hij doet is in feite Gods gerechtigheid in het geding brengen. God is niet rechtvaardig. Hij maakt iets zo moois. Hij zet jullie er met de neus bovenop. Je kijkt ernaar. Die boom is begeerlijk om te eten, zullen we direct zien. Maar je mag er niet aankomen. Waarom niet? De enige reden is omdat God niet wil dat jullie net als hij wordt. Dit is een gemene aanval op Gods gerechtigheid en eigenlijk ook op Gods liefde. Het mooiste van deze hele hof, dat staat in het midden, dat zegt de vrouw. Dus het staat helemaal niet bij de schepping van die hof, maar zo zegt ze dat. Die staat precies in het midden, dat is die prachtige boom, daar mogen jullie niet aankomen. God houdt niet werkelijk van jullie. Anders zou hij jullie dat prachtige, dat mooie wel gunnen. En deze leugen gaat door tot op de dag van vandaag. God is niet rechtvaardig. God is niet eerlijk, God is niet fair en zeker niet een God van liefde. Want als God liefde was, dan. Als de mens dan ook in de zonde gevallen is, is dit precies wat God doet. Hij bewijst zijn gerechtigheid doordat hij de aangekondigde straf over de mens brengt. Dat zullen we direct zien. Maar hij bewijst ook zijn liefde. Dat zullen we direct ook zien door die rokken van vellen. Door de moederbelofte, zoals we dat noemen in Genesis 3, vers 15, dat komt vanzelf aan de orde. Maar God is uitgedaagd. En God gaat het waarmaken. Zoals hij ook hier dat weer op het hoogst heeft waargemaakt. Op het kruis van Yeshua. Want daar heeft God zijn gerechtigheid op het hoogst bewezen. Doordat hij de volle straf op de zonde op hem deed neerkomen. Hij dacht niet, dit is mijn zoon, ik zal de straf verminderen. Een rechtvaardig God liet de volle straf op hem neerkomen. Hij werd voor ons tot zonde gemaakt. Maar ook de liefde van God kwam daar op het hoogst aan het licht. Doordat niet wij daar hingen, maar Yeshua, zijn eigen zoon. Hoe wordt de verleiding op gang gebracht? Door de boom. Door te kijken naar de boom. Door te kijken naar de aantrekkelijkheid van de boom. En die boom heeft drie kenmerken, die kennisboom. En die drie kenmerken vindt u exact zo terug in 1 Johannes 2 vers 16. Daar zegt Johannes, heb de wereld niet lief, nog wat in de wereld is. Want in de wereld heb je drie dingen. Begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen, de hoogmoed van het leven. Dat is in drie woorden, drie uitdrukkingen, de hele vuiligheid van de wereld samengevat. Dat zijn exact de drie kenmerken van deze boom. En dat is ook begrijpelijk. Die boom heeft kenmerken die gelden tot op de dag van vandaag. Voor alles wat duivelse verzoeking is. De boom was goed om van te eten. Dat is de begeerte van het vlees. De begeerte in de eerste plaats om je maag te vullen. In de tweede plaats is hij een lust voor de ogen. Hij is aangenaam om naar te kijken. Dat is wat Johannes noemt de begeerte van de ogen. Dus door te kijken wordt de begeerte gewekt om datgene te bezitten waar je naar kijkt. En ten derde, de boom was goed om verstandig door te worden. Daar had ik het al even over. Dit is niet het soort verstandigheid dat je wil aankweken bij mensen. Dit is een verstandigheid zonder God. Dit is eten van de boom van de kennis. Dit is eigenlijk jezelf aan God gelijk willen stellen. God naar de kroon steken. Worden als God kennen het goed en het kwaad. Dat is de hoogmoed van het leven. En als je dat naast elkaar legt, dan zegt Johannes daarmee eigenlijk, wat Eva daarover kwam, dat zijn nog steeds exact dezelfde verzoekingen die nog steeds bestaan. Ik citeerde al 2 Korinthe 11, waar Paulus dat ook zegt. Denk erom, Eva werd verleid en die verleidingen zijn voor jullie ook concreet aanwezig. Ik heb jullie als een bruid aan Christus verloofd, maar pas op dat jullie je niet door diezelfde manieren in de luren laten leggen als dat met Eva gebeurde. Nou, als je dit vergelijkt met de verzoeking van Yeshua, dat is zo frappant, in de woestijn. Hij was gedoopt in water. Op hetzelfde moment werd hij gedoopt in de geest. Hij ontving de Heilige Geest die als een duif op hem neerdaalde. En voordat hij één wonder mag doen en één toespraak mag houden, wordt hij geconfronteerd met de Satan in de woestijn. De mens, Adam en Eva, werden onder de best denkbare omstandigheden getest en ze faalden. Yeshua werd onder de meest erbarmelijke omstandigheden getest. 40 dagen in de woestijn en tenslotte had hij honger. Dat kun je wel voorstellen, ja. En de eerste verzoeking was stenen in brood te veranderen. Zodanig over je krachten te beschikken voor jezelf om daardoor je eigen maag te kunnen vullen. Dat is de begeerte van het vlees. In zijn hele bediening heeft Yeshua nooit zijn eigen kracht gebruikt ten bate van zichzelf. Uitsluitend ten bate van anderen. De lust voor de ogen. De Satan, dezelfde tegenspeler. Laat hem al de koninkrijken van de wereld zien, in al hun pracht en heerlijkheid. Het was een lust voor het oog. En het was zo makkelijk om het te pakken te krijgen, door een knieval voor de duivel te maken. En ten derde, spring van de tinnen hier van de dakrand af. En dwing God om zijn woord waar te maken, uit Psalm 91. Hij zal zijn engelen gebieden en ze zullen u op handen dragen. Dat is God voor je karretje spannen. Dat is over God beschikken. Dat is precies wat de Bijbel noemt God verzoeken. Dat is ook wat Yeshua zegt. Gij zult de Heer uw God niet verzoeken. Dat is God aan jezelf ondergeschikt maken. Dat is de hoogmoed van het leven. De autonomie ten opzichte van God. Precies die autonomie die de mens dacht te krijgen als hij zou eten van de boom. De mens eet van de tweede boom en wordt daardoor verdreven van de eerste boom. De straf die hij ontvangt is echter niet de eeuwige straf. Het is een straf in Gods voorzienigheid. Het is een straf voor de man en voor de vrouw. De man zal het zwaar krijgen in de arbeid. De vrouw zal het zwaar krijgen in het baren. Beiden worden op hun eigen wijze geraakt. In dat waarin ze ook kwetsbaar zijn. En samen worden ze verdreven van de eerste boom. Dat wil zeggen, ze kunnen niet meer eeuwig op aarde hun aardse leven voortzetten. En voor een mens die in de zonde gevallen is, is dat ook een zegen. Stel je voor dat we voor altijd op aarde moesten voortleven in dit lichaam dat onderworpen is aan de gevolgen van de zonde. Dus zelfs in het verdreven zijn van de eerste boom zie je nog iets van Gods zegen over de mens, van Gods goedheid. Maar er is hoop. Dat is de liefde waar ik het over gesproken heb. Er is hoop voor de mens. En dat zie je op vier bijzondere manieren. Hoe God in het paradijs na de zondeval aan de mens laat zien dat hij liefde is. En deze vier dingen hebben ook weer hun betekenis voor de hele schrift. Daarom zijn ze zo fundamenteel. In de eerste plaats, God komt daar met zijn opzoekende liefde. Niet de mens zoekt God, maar God zoekt de mens. U weet, u hoort daar over de avondkoelte. In het Hebreeuws staat daar de Ruach Hayom. Ruach betekent geest, maar ook wind, ook lucht. Dus je kunt daar denken aan de wind van de dag, dat betekent het letterlijk. Dat wil zeggen het zo tegen het einde van de dag. Maar dat is maar een keuze. Je kunt het ook anders opvatten. Als God zich aan de mensen openbaart, gebeurt dat vaker met een sterke wind. Dat gebeurt al in Handelingen 2 bij de uitstorting van de Heilige Geest. Het gebeurt als Elia op de Karmel is, op de Horeb. Goed, hoe dan ook, dit is de Joodse uitlegging van die Ruach die daar genoemd wordt, Ruach Hayom. Maar het belangrijkste is dit, God is het die het initiatief neemt. Dat is wel goed voor evangelische mensen, die soms bijna lijken te denken dat God dankbaar moet zijn dat zij ze bekeerd hebben, anders had God helemaal niemand gehad. Alsof het initiatief dus helemaal van de mens uitgaat. Maar het initiatief gaat hier van God uit. De mens verstopt zich juist voor hem. Het is God die zegt, Adam, nou dat woord zegt hij niet, maar hij zegt, waar ben je? Wat is dat een schitterende vraag. Dat betekent niet tussen welke struiken zit je. Waar ben je beland, Adam? Wat is je toestand geworden? Dat is geen mens die gered kan worden voordat hij eerst een goed besef heeft waar die beland is. Waar die is terechtgekomen. Die sterke wind, als je het zo zou mogen vertalen volgens deze Joodse uitleg, is geen bedreigende. Denk maar aan Handelingen 2 weer, was niet bedreigend, was juist een geweldige zegen, de neerdalen van de Heilige Geest. God komt met zijn geest. Dus twee haakjes, weet je nog in Genesis 1? De geest God zweefde over de water. De moderne vertalingen zeggen, een geweldige wind van God ging over de aarde heen. Een sterke wind. God manifesteert zich in die sterke wind. In natuurverschijnselen die onmiddellijk, als je de Bijbel een beetje kent, aan God doen denken. Nou, u weet hoe het gesprek zich ontwikkelt. De mens schuift de schuld op zijn vrouw, de vrouw schuift de schuld op de slang. En dan komt wat we wel eens noemen de moederbelofte. Maar die moederbelofte in hoofdstuk 3 vers 15 is eigenlijk helemaal geen belofte. Het is een dubbele oordeelsaankondiging. En toch noemen we het terecht, we noemen het ook wel eens protevangelium. Dat wil zeggen het evangelie in de dop. Het oerevangelie, de kern. Maar kijk eens wat daar gebeurt. Hier wordt gesproken over tweeërlei zaad, tweeërlei nageslacht. Daar is vrouwenzaad, daar is slangenzaad. We zullen het direct zien bij Kaïn en Abel. Kaïn is de eerste van het slangenzaad. Abel is de eerste van het vrouwenzaad. Ook die twee lijnen gaan door de hele Bijbel heen. De mensheid is voortdurend te verdelen in die van het slangenzaad zijn. Yeshua zegt dat zelfs tegen de Joodse leiders. Jullie zijn kinderen van de duivel. Jullie zijn geen kinderen van Abraham. Ja, fysiek nageslacht. Maar geen kinderen van Abraham. Jullie zijn kinderen van jullie vader, de duivel. En daar is vrouwenzaad. En dan de vrouw als Eva, Chava, leven. En die twee zijn in een voortdurend conflict. En dat is nog steeds door. Dat vers 3, vers 15 is nog steeds actueel. Want die strijd tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad gaat door tot op de dag van vandaag. Nog steeds zien we ook vandaag dat het slangenzaad voortdurend bezig is de hiel te vermorzelen van het vrouwenzaad. Elk jaar worden 170.000 mensen gedood voor de naam van Yeshua. 170.000 elk jaar. Dat is de hiel vermorzelen van het vrouwenzaad. Dat begint met Kaïn en Abel, komt direct. Abel is de eerste van het vrouwenzaad die hieraan ten prooi valt. Maar dit is de geweldige belofte die daarin opgesloten ligt. Uiteindelijk zal het vrouwenzaad het slangenzaad de kop vermorselen. En dan denk je bij vrouwenzaad niet alleen maar aan dat hele nageslacht, maar aan die ene die het prototype is voor dat hele nageslacht. Even tussen die haakjes, voor zover u dat weet, in Galaten 3 doet Paulus iets dergelijks. Hè? Gaat over het zaad van Abraham en dan zegt hij, maar eigenlijk is er maar één zaad van Abraham, dat is Yeshua. En zo is het hier ook, het vrouwenzaad en dan in die ene samengevat Yeshua, hij zal de duivel de kop vermorselen. Dat is in principe op het kruis gebeurd, maar de einduitwerking daarvan is pas aan het einde van zijn vrederijk. De derde zegen, die komt niet van God vandaan, maar van Adam. Adam geeft zijn vrouw een naam. Dat tekent aan de ene kant de vernieuwde, de andere verhoudingen. Gij zult over uw vrouw heersen. Zo vaak is dat als een tekst aangehaald om te bewijzen dat de man boven de vrouw staat, zonder dat men ziet dat dit een gevolg is van de zondeval. Dit is niet de normale beschrijving van de scheppingsorde, dan moet je voor de zondeval kijken. Dit is een gevolg van de zondeval. Dit is een gevolg dat de man, die fysiek de sterker is in het algemeen, heerst over de vrouw. En die heerschappij oefent hij uit door een naam te geven. Maar die naam is zegen. Dat is geloofsnaam. Door zijn vrouw Chava te noemen, Eva verbasterd, is al heel eind verbasterd, leven, zegt hij, de dood heeft niet het laatste woord. Hij put hoop uit wat God hem geschonken heeft. En hij zegt, voortaan zal deze vrouw leven voortbrengen, niet de dood. Zeker letterlijk is Kaïn ook haar zoon, slangenzaad. Maar dat is ook de lijn van het leven, vanaf Abel en Seth en Henoch en Noach. De lijn van het leven. Het vrouwenzaad is de lijn van het leven. En het is het geloof van Adam dat dit gezien heeft en haar daarom deze naam geeft. En dan het vierde is wel heel bijzonder. Ze verschijnen voor God met hun eigen gemaakte rokken van vijgenbladeren. Een voortbrengsel van de aardbodem die nu vervloekt is sinds de zondeval. We zullen dat bij Kaïn ook weer zien. Die vijgenbladeren kunnen voor God geen stand houden. Met dat soort rokken red je het niet voor God. En daarom vervangt God ze. Hij geeft aan, en Abel is degene die dat begrepen heeft, Kaïn niet. Hij geeft aan wat hij wil. Rokken van vellen, het staat er niet bij, maar dat heb ik met zoveel waarheden in de schrift, dat ze in de eerste keer dat ze genoemd worden, zo in de kern worden aangeduid, dat je de rest van de Bijbel moet weten om te snappen waar het daarover gaat. Hoe kun je rokken maken of schorten maken van dierenvellen zonder dat daarvoor een dier gedood wordt? Nou, je kunt je geen waarheid voorstellen die meer bedekt is dan deze. Een offer moet gebracht worden om deze rokken van vellen mogelijk te maken. Maar al een hoofdstuk later, in hoofdstuk 4, zullen we zien wat dat offer betekent in het offer dat Abel gebracht heeft. En dan, heel bijzonder, dat is het mooie slot voor dit eerste deel van de avond, de parallel met Israëls geschiedenis. We hebben dat bij Genesis 1 ook al gezien. Denk erom, dit is niet in het eerste plaats het boek voor Yeshua-gelovigen uit Nederland. Dit is het boek van Israël. En je zult nooit de Bijbel de Tenach verstaan als je niet begint met te zien wat het voor Israël betekent. En die geschiedenis van Israël, het is alsof de Heere God hier wil zeggen, is niets anders dan een afspiegeling van de geschiedenis van deze hele wereld. Kijk maar eens naar de parallellen. Bij de schepping en de uittocht vind je dezelfde begrippen van het kwaad. Je hoort ook bij de uittocht in Exodus 14 weer over die Ruach Elohim, die wind van God, die geest van God staat in Genesis 1, die daar de Schelfzee droog blaast. Je hoort daar over de waterdiepten, dat is datzelfde woord tehom dat we tegenkomen in het begin van Genesis 1. De duisternis lag over die waterdiepte. En God zei, daar zij licht, zoals er bij de uittocht duisternis was, maar daarboven hen was de vuurkolom. Nou, ik stip het maar aan, er zijn zoveel parallellen. Dat is heel bijzonder. En ten tweede, de kol Yahweh. Kol betekent stem, maar je kunt ook vertalen geluid. Je hoort het geluid van de Heere God in de hof, in Genesis 3 vers 8. Je kunt ook vertalen de stem van God. En diezelfde uitdrukking komt terug op de Sinaï. In Deuteronomium 5 en in hoofdstuk 18. De Koljaweh, daar is het ook een geweldig overweldigende, ja, als een donder klinkt het. Voor Israël klinkt het als donder, voor Mozes klinkt het als de woorden Gods. Die hij voor het volk vertaalt, dat alleen maar donder heeft gehoord. En de donder is de Kol Adonai, de stem van de Heere God, zoals je het ook in Psalm 29 vindt. De parallel tussen de Hof van Ede en de tempel, nou daar zou u misschien ook nooit op gekomen zijn. Maar de Hof van Ede is een afgesloten hof, heb ik u gezegd. De Hof van Ede is een heilige plaats. En de muur heeft een functie in de Bijbel om het heilige van het onheilige te scheiden. Dat vind je later bij de tempel van Ezechiël. Een heiligdom waarin God woont. En als je de tempel gaat bekijken, dan zie je allerlei tuinmotieven daar terugkomen. De kandelaar, daarvan horen we dat daarin amandelbloesem verwerkt is. Die hele kandelaar is als het ware een boom. Die gouden kandelaar die eerst in de tabernakel stond en later kwamen er 10 in de tempel te staan. Die ziet eruit als boomstruiken of struiken van amandelbloesems. En je hoort bij 1 Koningen 6 over coloquinten en over andere bloemknoppen. Overal in de tempel vind je plantaardige motieven. Zoals de Hof van Eden een heiligdom is, een lusthof, maar afgesloten. De bruidegom zegt tegen de bruid, jij bent een lusthof voor mij, niet voor anderen. Vandaar die muur. Zo is de tempel een lusthof voor de Heere God, waar hij kan wonen. En natuurlijk de verdrijving uit de hof. Israël heeft van begin af aan verstaan de parallel tussen die verdrijving uit de hof en de ballingschap. De tempel wordt verwoest. Israël moet uitgaan in ballingschap. In Hosea 6 wordt er een parallel getrokken met Adam, althans hangt een beetje van de vertaling af. Jullie hebben het verbond verzaakt, net als Adam. Jullie moeten de gevolgen daarvan dragen. Adam is verdreven uit de hof, jullie worden verdreven uit het land. En zoals je de hele Bijbel kunt beschrijven als de geschiedenis van Adam, die uiteindelijk aan het einde van de Bijbel weer terug is in het paradijs, in het boek Openbaring. Zo is de geschiedenis van Israël de geschiedenis van ballingschappen. 3 ballingschappen. Je kunt er nog wel meer tellen, hangt een beetje vanaf hoe je rekent. Maar in elk geval, de geschiedenis is de geschiedenis terug, langs al die ballingschappen, terug naar Eden. Weet u nog wat we gelezen hebben in Jesaja? Uiteindelijk het Messiaanse vrederijk betekent de terugkeer naar het paradijs, terug naar Eden. En zo is het ook met de Sabbatsrust. In Hebreeën 4 lezen we, zo blijft er dan een sabbatismos. De rust van de Shabbat over voor Israël, dat is het einde van Genesis 1. Maar het is ook de intocht van Israël in het land, dat is het ingaan in de rust. De rust na 40 jaar woestijnreis. Maar het is ook het herstel uit de eerste en uit de tweede ballingschap en het aankomen in het Messiaanse Rijk. Dat is de grote Sabbatsrust. De rust van de Shabbat die over deze aarde zal komen. En het 6e punt, dat heb ik u al even genoemd. Yeshua, die tenslotte na zijn lijden en sterven tot leven komt, opstaat uit de doden in een tuin. In de eerste tuin in Genesis 3 spreekt de Heere God Eva aan. Op haar verantwoordelijkheid, met alle schuld die ze heeft en waarvan ze de gevolgen moet dragen. Maar de oude kerk zei al, Eva, die keert terug in Maria Magdalena. Ze zeiden het ook wel eens van Maria, de moeder van Yeshua. De nieuwe Eva. En die nieuwe Eva krijgt een soortgelijke vraag. Waar zijt gij, was de eerste vraag. De tweede vraag is, waarom ween je? Wie zoek je? Als ik dat wenen even weglaat, zijn dat 2 vragen waarin je de hele Bijbel kan samenvatten. Waar ben je, mens? Je zult nooit het heil vinden als je niet eerst weet waar je bent. Als je niet eerst weet dat je in de ellende zit, zul je nooit tot het verlangen komen om het heil te vinden. Dat is de eerste vraag, waar ben je? En de tweede vraag is, wie zoek je? Niet wat zoek je? De mensen zoeken enorm veel, maar dat zijn allemaal watten. De allerbelangrijkste vraag is deze, wie zoek je? En dat is de vraag die Maria Magdalena wist te beantwoorden. Heer, als u hem hebt weggelegd, zeg maar waar u hem gelegd hebt. En Eva uiteindelijk komt ook tot die geweldige, glorieuze einddoel van de geschiedenis. En dat is de tuin van het boek Openbaring. Dat is wat ik met u wilde delen en ik heb het op de minuut af afgepast. Want 9:05 is het pauze. U kunt heerlijk een kwartier uitblazen. U kunt even naar de boeken gaan kijken als u het wilt. U kunt koffie gaan drinken. En wat is dat? Dat is ook naar die boeken, naar die tafel toe gaan. Naar kalenders. Die staan alle feesttijden op, zodat u nooit meer zal overkomen dat u zegt, Gut, ja, het is Sukkot, nooit geweten. Dus het is nog voor een goed doel ook. Dus het betekent dat u hem niet krijgt, u moet hem kopen. Maar dat geld gaat naar een goede bestemming, zodat u tenminste weet. Ik had pas getwitterd dat Sukkot bijbelser was dan kerst. Nou, ik kreeg zoveel misverstanden daardoor, dat hou je niet voor mogelijk. Maar kerst staat niet in de Bijbel, Sukkot wel. Dus ja, laat ze naar de cursus komen. Dat heb ik ook getwitterd, ja. Dus is goed. Over een kwartier hopen we elkaar weer te zien.